Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over al het andere nieuws van de dag, over het stapbudget dat op de schop ging. Maar dat betekent eigenlijk niet dat het ministerie veel opleiders uit die regeling schopt of geld terugvordert. Dat is toch wel opmerkelijk na alle misstanden. En Heineken breekt zijn belofte, investeert toch in Rusland. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Hoe dat precies zit en of het erg is, gaan we zo meteen bespreken. In mijn panel vandaag, Tammy Schoots, journalist en transgenderactivist. Goedemorgen, fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
En Pieter Lossie, adviseur bij de VO-raad. Goedemorgen, Pieter.
Goedemorgen.
En we gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Want as we speak, spreekt er ook iemand anders, namelijk Vladimir Poetin. Die spreekt de twee kamers van het parlement in Rusland toe. En dat begon een uur en een paar minuten geleden als volgt.
President Russische Federatie, Vladimir Vladimirovich Poetin.
Добрый день, прошу вас. Добрый день.
Ja, en een heel groot podium waar hij dan opstaat met allerlei Russische vlaggen en een zaal vol met knikkende en klappende. Af en toe zie ik ook een beetje slapende mensen. Die hebben hun ogen dicht en dat je van, nou, is dat nou wel zo veilig? Maar goed, het is een wild ritje wat we deze ochtend weer horen. De bottomline is eigenlijk wel, ja, het Westen heeft het allemaal gedaan. Het Westen is de oorlog begonnen. Wij, Rusland, hebben geprobeerd het vredig op te lossen, maar dat kon niet, want ja, Kiev was al bezig met het Westen om te praten over wapenleveranties. Het Westen heeft zijn mensen bedonderd. Het Westen zal iedereen gebruiken, terroristen, nazi's, om Rusland te bestrijden. Poetin zegt ook, het is toch wel een moeilijke tijd waarin we leven momenteel. Maar uiteindelijk, ook teksten als het voortbestaan van ons land staat op het spel. Ik heb dingen gehoord als een heksenjacht. Nou, dat soort teksten, het is klassiek Poetin. We gaan erover praten, ook over 1 jaar oorlog, aan de hand van ons breekijzer vandaag. En dat is 1 jaar oorlog. Poetin staat 1-0 achter. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Poetin staat 1-0 achter. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Dan bel je en dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. De toespraak is nog bezig, dus mocht daar heel spannend nieuws uitkomen of interessante zaken, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Jan van Bentum. Hij is buitenlands commentator van het Nederlands Dagblad. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen.
Jij hebt ook gekeken. Wat valt jou het meest op?
Ja, ik kijk nog, maar ik heb geluid maar even wat zachter gezet.
Ja, nou, je mist niet veel, denk ik, of wel?
Hij is nog feller dan ooit eigenlijk. Ja. Hey, in die opzomming van wat het Westen allemaal wel niet zal gebruiken om Rusland aan te vallen, ben jij de duivel nog even vergeten. Ja. Die haalde er ook nog even bij. Dat het Westen zelfs hem zou gebruiken, mocht dat helpen om Rusland schade toe te brengen. Mm-hmm. Het is echt knal en knal en knalhard. Maar hij zet er ook wel een stap in die aangeeft dat deze oorlog nog heel lang gaat duren. Mm-hmm. Er komt een heel speciaal project voor steun aan gezinnen van gesneuvelde militairen. Ja.
Fonds ook, hè?
Speciale fondsen. Het gaat om behoorlijke bedragen. Alle lokale leiders moeten daar aan mee gaan doen. Per onmiddellijk ook eigenlijk. Mm-hmm. Er mag geen probleem zijn voor huisvesting van gezinnen van militairen die gewond of gedood zijn. Of veteranen van deze strijd. Nou, dan heb je dus over een heel groot concept. Het is een oorlog die zo lang gaat duren dat je meerdere lichtingen veteranen zult krijgen. Ja, dat voorspelt niet veel goeds.
Nee. En die fondsen die zijn nodig om steun te houden voor die oorlog?
Die zijn nodig. Rusland heeft geen geweldige geschiedenis, bijvoorbeeld met de opvang van mensen die beperkingen hebben opgelopen door hun verwondingen. Denk aan het verlies van een arm, een been, een voet, mm-hmm, noem maar op. Dus daar moet verandering in komen. Er moeten wetenschappelijke onderzoeken voorkomen. Instituten moeten gaan samenwerken. Het gaat echt heel ver. En naast dit hele op het militaire operatie gerichte gebeuren heeft hij het ook over een heel groot economisch concept. En dat West, dat richt zich massaal richting het oosten en het zuiden. Mm-hmm. Lees China en lees ook Iran en via Iran ook naar India.
Ja. Over China zullen we het daar nog wel hebben later deze uitzending. Wat zegt hij over de voortgang van die oorlog? Hij erkent dat Rusland in een moeilijke tijd zit. Dat, wat ik al zei, het voortbestaan van Rusland op het spel staat. Hoe denkt hij over de voortgang daar in Oekraïne?
Nou, daar zegt hij heel weinig over. Eigenlijk als je zou denken van nou, nu komt het eraan. Toen ging het over de aanval op de Russische samenleving en de Russische waarden en normen. Hè, dat het gezin moet worden vernield volgens het Westen. Dat zelfs in de kerken zo is. Hij noemde bijvoorbeeld de Anglicaanse kerk, waar ook vrouwelijke bisschoppen kunnen komen. En waar nu ook gesprek is over het homohuwelijk en dergelijke.
Ja, en een genderneutrale God, hè?
Ja, dat moet allemaal. Het hele geloof wordt te grabbel gegooid. Alle religieuze waarden worden te grabbel gegooid. Ja. Maar wij zullen onze Russische kinderen verdedigen tegen deze aanval, tegen dit absolute perverse gebeuren.
Ja, pedofilie is normaal.
Hij trekt het zo groot dat de vraag van hoeveel mensen zijn nu gesneuveld, precies zo, dat maakt hij ergens irrelevant in zijn verhaal, zeg maar.
Even los van deze toespraak, ons breekijzer. Poetin staat 1-0 achter. Wat is jouw indruk na een jaar oorlog?
Oorlog staat Poetin inderdaad 1-0 achter als het gaat om het eerste concept, namelijk het veroveren van de Donbass. Dus Donbass zelf en Lugansk, maar ook wat wij vaak daarbij vergeten is die zuidelijke corridor naar de Krim toe. Mm-hmm. En dus vanuit Donbass en Lugansk naar het zuiden toe, dan krijg je Gerson, Zaporizhia, en dan kom je bij de landovergang naar de Krim. Dan heeft hij niet alleen maar een brug tussen de Krim en Rusland, maar dan heeft hij dus ook gewoon een landcorridor. Nou, die heeft hij in ieder geval nog wel in handen. Ook Gerson en Zaporizhia hebben in een soort referendum zich bij Rusland aangesloten. Nou, dat juichte hij ook nog toe, want jullie zijn weer één met het Russische volk. Ze zijn terug in de schoot van het moederland. Die hele grote woorden allemaal daarbij. Wat hij dus wel bereikt heeft, is dat hij die corridor heeft. Dat hij daarmee de Krim tot nu toe veilig kan stellen. Mm-hmm. Dus ja, hij staat 1-0 achter als je het hebt over heel Oekraïne weer naar Russische wens buigen. Hij is erin geslaagd om heel Oekraïne tegen zich te verenigen. En hij is erin geslaagd om het hele Westen te verenigen tegen zichzelf. Maar goed, daar ging hij toch al van uit, als je hem zijn toespraak mag beluisteren. Dat heeft hij dus niet. Hij heeft geen pro-Russisch regime in Kiev. Maar hij heeft wel dat oosten van Oekraïne nog steeds in handen.
Ja, maar dat is het afgelopen jaar ook wel eens meer geweest. Dus dat, ja.
Ja, het is veel meer geweest. En nou ja, goed, als je dan gaat kijken, die hele aanval richting Kiev, die is dus grandioos mislukt. Ja. En er zijn allerlei oorzaken voor te noemen. Ze hebben wel geleerd van hun fouten. De verdediging van Gerson en Zaporizhia is veel taaier, bijvoorbeeld. En ze gebruiken daarbij ook natuurlijke barrières, zoals de Dnipro-rivier, waar ze achter de Russen zich hebben verschanst. En de oorlogvoering is op een andere manier gegaan. Op één uitzondering, nou, kom ik zo wel op. Mm-hmm. Maar vanaf ongeveer oktober, toen er ook een ander bevel kwam in het Russische leger, zie je dat de aanvallen vooral luchtaanvallen zijn geworden, met kruisraketten. Die worden zo massaal mogelijk nog steeds gefabriceerd. De hele militaire industrieel van Rusland is 24/7 gaande in 3 ploegendiensten om zoveel mogelijk raketten, granaten, tanks, you name it, te produceren. Mm-hmm. Die hebben nog meer infrastructuur op dat terrein dan wij in Europa. Alleen Amerika kan er enigszins tegen op. Mm-hmm. Maar ook wij kunnen gewoon niet de munitie aanslepen die het Oekraïense leger verschiet. Dat soort verhoudingen heb je het over. Mm-hmm. Aanvallen vanaf schepen vanaf de Zwarte Zee natuurlijk. Gewoon afstand. En dan de hele infrastructuur, civiele infrastructuur van Oekraïne vernietigen. Elektriciteitscentrales, belangrijke verbindingen, watervoorzieningen, you name it.
Ja. Ik ga een beetje mijn panel doen, dan naar de bellers. Ons breekijzer vandaag. Dan praten we zo nog verder. Jan, uiteraard, ons breekijzer. 1 jaar oorlog. Poetin staat 1-0 achter. Als je wil reageren, bel je naar 020-468-4x0. Kom je zo meteen in de uitzending. Tammy, wat vind jij?
Ik neem net een slok koffie.
Oh, sorry. Moet ik eerst naar Pieter?
Nee hoor, ik ben helemaal oké. Ik denk dat we onszelf echt heel erg voor de gek aan het houden zijn. En dat denk ik vanwege twee redenen. Even los van alle praatjes van Poetin, even los van het concrete gevecht. Wat Poetin doet is natuurlijk heel erg slim. Hij schotelt het Russische volk een bepaalde utopie voor. Hè? Het herleven van het Russische Rijk. En het is altijd makkelijker om de weg naar de utopie vol te houden dan iets te moeten verdedigen. Zoals bij het Westen. Hè? Wij willen onze standaard van leven verdedigen. We willen nog steeds goedkope energie. Dus daar zit gewoon. Dus dat Russische volk kan het natuurlijk veel langer volhouden. En daar is hij natuurlijk niet gisteren mee begonnen. Mm-hmm. In 2018 was er een boek uitgekomen door de journalist James Kurchik. Het einde van Europa. En die beschrijft al hoe Poetin bezig is met die geschiedenisboeken herschrijven. Dus je hebt nu een hele generatie die gelooft in het grote Russische Rijk. Die echt dat nationalisme met de paplepel heeft meegekregen. Mm. En een tweede argument wat ik wil maken is dat we onszelf echt voor de gek aan het houden zijn met hoe we over deze oorlog aan het bericht geven zijn. Kijk, het Westen wil gewoon, en dat zie je met corona, zie je met deze oorlog ook, weer terug naar het oude. Ja. En wat je heel veel ziet, is verhalen van moeders die aan het huilen zijn en van Russische mannen die tegen het bewind ingaan. Maar dat is natuurlijk ook omdat wij als Nederlandse journalistiek zeg maar dat eruit pikken.
Graag willen zien.
Ja, tuurlijk, dat willen we natuurlijk graag zien. We willen terug naar het oude. En we moeten ons natuurlijk ook geen praatjes maken, want de christelijke bladen, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Trouw en ook de Telegraaf zijn die praatjes van Poetin natuurlijk ook aan het echoen. Hè? We hebben laatst de kwestie Pim Lammers gehad. Een homoseksuele man die iets schreef.
Wat heeft dat met Poetin te maken?
Nou, dat hij eenzelfde soort semantiek aan het gebruiken is die hier ook geëchoed wordt. Hè? LHBTI met pedofilie in verband brengen. Dit is allemaal. En we hebben natuurlijk ook onze eigen Poetin-apologeet, Baudet, die nog steeds actief is in de Tweede Kamer. Dus we moeten natuurlijk ook een beetje hand in eigen boezem steken als het hierover gaat. En ik denk dus dat hij sterker dan ooit staat.
Pieter, wat denk jij? Ons spreekijzer vandaag. Je mag zo reageren, Jan. Ons spreekijzer. Poetin staat 1-0 achter.
Ja, kijk, ik denk dat je het verder moet bekijken dan alleen afgelopen jaar. Dus onder de streep denk ik dat eigenlijk het Westen 2-1 achter staat. 1-0 heeft Poetin ooit al gewonnen natuurlijk rond 2014... bij de annexatie van de Krim, waar er al eerder naar werd verwezen. En de volgende 2-0, dat was eigenlijk denk ik bij de beschieting in Aleppo, waar Rusland ook betrokken bij was. Mm-hmm. Waar uiteindelijk de lokale bevolking coördinaten aan de Verenigde Naties heeft doorgegeven met hier zijn allerlei ziekenhuizen, zorgen voor dat daar geen schietingen plaatsvinden. Vervolgens heeft de VN dat doorgegeven aan Rusland. Eigenlijk alles goed of alles niet goed, maar zorg in ieder geval dat hier geen beschietingen plaatsvinden. Mm-hmm. En niet veel later lagen die ziekenhuizen in puin. En daar was geen accuraat antwoord vanuit het Westen. Toch geloof ik wel dat we nu één punt afgelopen jaar vanuit het Westen hebben gemaakt richting Poetin. En dat er nu met name op aankomt of China uiteindelijk gaat buigen voor het regime van Poetin of niet. En waarom ik denk dat dat niet gaat gebeuren is inderdaad dat frame vanuit Poetin, dat hij heel erg die orthodox-christelijke waarden wil beschermen en het gezinsleven. Terwijl we ook allemaal weten dat juist China mede door eenkindspolitiek juist eigenlijk een beetje die macht bij dat gezin heeft willen weghouden ten gunste van de macht van de communistische partij. En tegelijkertijd ook natuurlijk heel antichristelijk is. Mm-hmm. Misschien niet antichristelijk, maar het is een totaal geen christelijk land waarin de macht van de staat nog steeds heel veel belangrijker is dan die van religie.
We gaan naar onze bedders, die reageren op ons breekijzer. Zometeen ook eerst de eerste reactie uit Kiev. Ik zie dat Podoljak, adviseur van Zelensky, heeft gereageerd. Gaan we het zo meteen even over hebben. Maar eerst ons breekijzer. Dus 020-468-4x0. 1 jaar oorlog. Poetin staat 1-0 achter. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Nou, laten we even beginnen bij Rob.
Ja, goedemorgen, iemand met Rob Quistebeeld. Ja, Poetin staat met 1-0 achter, maar president Xi die staat met 1-0 voor. Want president Xi is de grote winnaar van deze kwestie, wat dat betreft. Kijk, Poetin heeft die inval in Oekraïne tijdens de Olympische Spelen in Beijing afgestemd met president Xi. Mm-hmm. En het komt Xi heel goed uit, want als zolang Amerika druk bezig is in Europa, dan heeft hij de voordeel voor, want Amerika moet dan bezig zijn op twee fronten. En op een gegeven moment zul je zien, Rusland heeft een economie die kleiner is nog dan Italië. Het is een economische dwerg met kernwapens. Ja. Hij krijgt dezelfde rol in de toekomst toebedeeld als Kim Jong-un. Hij wordt de Chinese proxy, alleen heeft het zelf nog niet door.
Ja, dank, gaan we het dus zo meteen nog over hebben, China. Dank, ik hoor het al meerdere keren voorbij komen. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch.
Hallo. Zeg het maar.
Poetin staat 1-0 voor.
Oh, waarom?
En dat zal ik u zeggen. De hele Zuidcorridor de Donbass, het hele gebied, de verbindingsgebied met de Krim, heeft hij nog steeds in handen. Mm. En daar ontstaat de loopgravenoorlog. Ze graven zich letterlijk in. Elke dag hoor je 1 meter vooruit, 1 meter achteruit. Ja. Ze graven zich in. Je hoort Hoekstra zeggen op de radio: het wordt een langdurige kwestie. En Biden zit op dit moment in Polen. Mm-hmm. En de minister van Buitenlandse Zaken van China zit in Moskou. Dus het wordt een hele belangrijke en moedige strijd die er gaat komen. Rusland zal nooit, maar dan ook nooit, de Donbass opgeven. En als dat gebeurt, ja, dan vrees ik het ergste van het ergste. En ik pleit ook voor een wapenstilstand op dit moment. En ik hoop dat China bereikt dat er een wapenstilstand komt.
Dank Fred voor het bellen. Niels, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, wat mij betreft staat het 2-2. Ja, ik kijk wat verder weg in de toekomst. Hè. Als je kijkt naar 10 jaar, 20 jaar, hoe zie ik het vormen? Mm-hmm. Ja, ik zie gewoon de totale afsplitsing van Rusland en ook uiteindelijk van China. Ik heb laatst ook eventjes die bevolkingspyramide van China. Ja, die bevolking halveert de aankomende 50 jaar. Dat zal totaal niet meer relevant zijn. Net als Rusland. We moeten gewoon lekker verder met het Westen, Noord-Amerika en andere westerse landen. En ik begrijp wel van dag tot dag dat wat er op het slagveld gebeurt heel erg belangrijk is. Ja. En dan moeten we ook alle steun aan geven, blijven houden. Maar dat gaat inderdaad, zoals de vorige beller zei, jaren duren. Dat is inderdaad een loopgravenoorlog. Maar we staan nu op een nulpunt, het staat gelijk. En de toekomst, ja, het gaat wel over een stukje Donbass. En het is wel belangrijk. Maar laat dat dan een langere tijd van demilitaire zone zijn of een vredesgebied. Dat is natuurlijk niet wat de Oekraïners willen. Nee. Maar ja, ik denk, hou ons poot stijf. Luister niet naar Poetin. En aankomende 10, 20 jaar zullen die twee landen, Rusland, onder andere China, ja, weg hebben van het politieke machtsspel, denk ik.
En een soort afsplitsing voor me, dank. Nog 2 of 3 bellers voor dit blokje. Even Tjaart, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zet je radio even uit, Tjaart, want ik hoor mezelf terug. Vind ik best leuk, maar ja, geef niet. Vertel het maar.
Goedemorgen. Nou ja, ik vind die 1-0 vind ik hartstikke mooi dat die achter staat, maar ik zie het probleem allemaal niet zo in. Iedereen maakt er moeite over dat Poetin heel krachtig is momenteel. Zeker als het zo lang door blijft gaan, jaren op jaren.
Ja.
Maar volgens mij kunnen wij als één Europa veel groter zijn dan de rest. Hoeven wij niet bang te zijn voor China, Japan, Rusland, Amerika. Uh-huh. Als we één Europa vormen zoals wij ook proberen te zijn sinds de jaren 90, één Europa, moeten we dat maar eens een keer laten zien.
In welke vorm?
Vallen maar gewoon aan. Laat maar eens zien wie baas is hier ook. Verplaatst hem altijd met de baas laten spelen. En zijn voorgangers hebben het ook nooit gered. Dus waarom zou hij wel de macht moeten krijgen?
Dankjewel voor het bellen, Tjaart. En dan doen we tot slot van dit blokje nog eventjes Jan. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Ja. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk niet dat Poetin met 1-0 achter staat. Overigens verschrikkelijk eigenlijk dat je dat in tussenstanden moet uitdrukken.
Ja,
maar goed, ik denk dat Poetin op dit moment in zijn speech ook weer enorm bezig is om het Russische volk te kneden om toch weer zoons en kleinzoons wellicht te laten gaan naar het front. Om meer kanonnenvoer te legitimeren. Want er zullen nogal meerdere mobilisaties nodig zijn. Want Poetin die gaat gewoon door tot het bittere einde. Ja. Volgens mij heeft Bernard Hammelburg daar bij jullie al meerdere malen over bericht. Het is voor Poetin natuurlijk ook afgelopen voor hemzelf als leider. Als hij deze oorlog verliest.
Ja, dus hij kan niet terug.
Nee, precies.
Dank voor bellen, Jan.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag journalist Tammy Schoots, Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En ook bij me is Jan van Bentum, hij is buitenland commentator bij het Nederlands Dagblad. We praten over ons breekijzer. 1 jaar oorlog, Poetin staat 1-0 achter, met een vraagteken erachter. En ik ben dus heel benieuwd naar jouw reactie. Ik doe zo nog een paar bellers, heel kort. 020-468-4x0 als je wil reageren. Dus 020-468-4x0. Jan, ik heb het woord China misschien wat meest gehoord de afgelopen minuten. Mm-hmm. Kan dat land inderdaad een doorbraak maken of breken?
Heeft het geen zin in, maar het wil Rusland ook niet laten vallen. Want dat heeft zelf Rusland heel erg hard nodig. China wil zijn economie veranderen, van kolen af richting gas en dan naar duurzame energie. Maar dan hebben ze tussendoor Russisch gas nodig. Er wordt al voor miljarden geïnvesteerd in pijpleidingen vanuit West-Siberië en Oost-Siberië. Dus dat, Daar zal China wel zeker Rusland blijven steunen. Plus dat het systeem zoals Poetin dat heeft, een systeem is dat ook op dat van China lijkt. Ze hebben ook samen afspraken erover gemaakt, februari vorig jaar nog, pal voor de aanval op Oekraïne. Nee, China zal de steun voor Rusland niet wegnemen. Zal misschien niet militaire middelen verstrekken, maar wel op alle andere mogelijke manieren. Vergis je daar niet in. Twee, dat er hier in het Westen een echo zou zijn van wat Poetin beweert over gezin en samenleving. Dat is een discussie die volkomen losstaat van wat hij aan het uitvreten is daar. En Westerse bladen als de Telegraaf, Nederlands Dagblad of Reformatorisch Dagblad, die even genoemd worden, gaan daarin echt niet met iemand als Rusland mee. Beslist niet. Wat hij doet is inderdaad dat sprookje van het Groot Russische Rijk. En daar zit wel het element in dat je zegt van, hé, waar kunnen we kijken wat hij wil doen? Je hebt onlangs de 80-jarige herdenking van de slag om Stalingrad gehad. Een verschrikkelijke slag waar het Russische Rode Leger, het Sovjetleger, de Duitsers hebben verslagen. Maar dat heeft meer dan 1 miljoen slachtoffers aan Russische kant geëist. Wat zei Poetin ervan? Hij was bij die herdenking. Hij zegt van, Stalingrad is het voorbeeld voor Rusland nu. Het is het belangrijkste morele en ethische richtsnoer. Ja. Nou, wat gebeurde bij Stalingrad? Er werd een massaal Russische soldaten, Sovjet-militairen, als het ware de oorlog ingejaagd met heel beperkte middelen. Hun levens deden er niet toe. Wij moeten niet vergeten dat deze man nu verantwoordelijk is voor zeker 250.000 doden en gewonden aan Russische en Oekraïnse zijde.
Ja, en wat hij als voorbeeld heeft.
En dat is ook een verbijsterend cijfer in Europa. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog.
Ja. Ik zei nog eventjes Podoljak. De reactie van Zelensky, zijn kantoor is binnen uit Kiev. Die zegt, ja, Poetin heeft elke toets met de realiteit verloren. En Podoljak zegt ook, ja, waarschijnlijk dit toont de hopeloosheid van zijn positie aan. En de Russische elite die zal geïrriteerd raken en gaan twijfelen aan Poetin. Denk jij dat daar ooit, Poetin kan natuurlijk niet verliezen. Dan is het einde verhaal. Gaat die elite ooit opstaan, denk jij?
Heel lastig. Tot pal voor de oorlog, tot 6 dagen voor de aanval, waren er hele belangrijke vooraanstaande Russische experts die in een document wat onder leiding van de Nederlandse oud-ambassadeur in Oekraïne, Robert Serry, is opgesteld. Echt een doortimmend voorstel voor een wapenstilstand. Daar heeft Kremlin niet eens naar gekeken. En deze mensen kunnen zich niet meer uitspreken. Ze zitten nog steeds in de directe nabijheid van Poetin. Een belangrijke figuur is bijvoorbeeld iemand die Ivan Timofeev, directeur programma van die Valdai Club, waar Poetin elk jaar zijn beleid komt uitleggen. Afgelopen jaar was hij er 4,5 uur aan het woord. Daar heeft Timofeev ook nog met hem gepraat over zijn economische programma. Maar ze kunnen geen invloed meer op het beleid van niet alleen Poetin, maar ook de Siloviki uitoefenen. De Siloviki, dat zijn de machtige veiligheidslieden. En daar zit bijvoorbeeld een Patrushev bij, de secretaris-generaal van de Russische Veiligheidsraad. Dat is een nog grotere havik dan Poetin zelf. Poetin is wellicht nog binnen die club een van de gematigden.
Ja, toespraak van Poetin is, geloof ik, nog bezig, hè, of niet? Ja,
het is nog steeds bezig.
Ja, 1,5 uur
ze nog steeds te kijken.
Meestal duurt
het. Wat ik al zei, hij kan het 4,5 uur volhouden.
Oh, nou dan zijn we nog even bezig. Biden gaat vandaag ook spreken in Warschau. Wat verwacht je daarvan?
Nou, dat Biden Polen enorm zal loven, omdat Polen een van de eerste landen was die Oekraïne echt volop heeft geholpen. Er zijn rond de 9 miljoen Oekraïners over de Poolse grens gekomen. Ook weer deels terug, en ook weer deels verder de andere landen in. Maar Polen heeft enorm veel opgevangen. Heeft ook als een van de eerste landen echt tanks en alles geleverd. Hè? Poolse tanks uit de Sovjet-tijd nog. Biden zal Polen als voorbeeld stellen en oproepen tot eensgezindheid en nieuwe militaire steun voor Oekraïne. Dat is wel het punt waar je doorbraak kunt bereiken. Het is nu een loopgravenoorlog bij Bakhmut. Zijn die Wagner-huurlingen, die gevangenen die waren geselecteerd, gerekruteerd, massaal opgeofferd, zoals dat bij Stalingrad gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Dat is een bloedbad aan Russische kant. Dat zal anders kunnen als er geavanceerde westerse wapens in Oekraïnse handen zijn die op een andere manier dit soort vreselijke stellingenoorlogen kunnen doorbreken. Dat zal Biden heel erg benadrukken. Alsjeblieft, geef Leopard tanks. Wij zullen Abrams leveren. Er komen al nieuwe raket-artillerie-granaten met een iets groter bereik. Heeft hij ook al gedaan. Geavanceerde luchtafweer. Poetin mag niet winnen, want dan zegt het Westen... dat zegt bijvoorbeeld ook Robert Perry, zei dat in een gesprek... nog vorige week wat ik met hem had... na 5 aanslagen weer in Kharkiv waar hij was. Hij zegt, als wij nu een wapenstilstand zouden willen... dan beloon je die agressie en dan is dus de vraag... welk land denkt op de volgende dezelfde manier... of denkt niet Poetin weer van, hey, dit kan ik nog een keer doen. Kost een boel, maar krijg ook wat.
Jan van Bent, een buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Dankjewel. Ik doe nog 2 of 3 bellers in dit half uur. Pierre, goedemorgen.
Goedemorgen, Hogeboezem.
Zeg het maar.
Ja, ik zag van de week een documentaire op België. En toen zag je dus dat aan het oosten... waar hebben ze op Janukovic gestemd. Mm-hmm. En die wilden dus bij Rusland blijven. En die hebben ze dus afgezet. Maar als nou in het oosten die mensen niet... in de NATO willen en niet in de Verenigde Europa. Wat is daar in godsnaam op tegen? En het tweede punt is, wij gaan toch ook geen oorlog tegen Turkije voeren... omdat ze Cyprus aangevallen hebben? En zo kan ik nog wel doorgaan. Wij hebben ook Belgrado gebombardeerd voor onafhankelijk Kosovo. Dat kan wel.
Okay,
en dat is... En tussen 1918 en 1920 hebben ze samen met Duitsers... een groot Oekraïne gesticht. Mm-hmm. Toen hebben ze Joden uitgemoord. Dat was nog voor Hitler.
En daarom
zegt Poetin dat.
Wat is je punt, Pierre?
Het punt is dat ze, wat Macron ook zegt, dat ze moeten onderhandelen. Okay. En het oostkant, dat kan dan bij Rusland. En dan moet, het zal blijven zoals het nu is. Hè. Ja,
maar dan geef je dus spoed in zijn zin... en dan weet hij ook dat hij daarna de rest van Europa ook...
Nee, er wonen Russen.
Okay.
Het zijn Russen die aan de oostkant wonen... die niet bij de NATO en niet in Verenigd Europa willen. En er is helemaal niks op tegen. En het zal blijven zoals het nu is. Ja. Dus het is een zinloze oorlog die de Oekraïne niet gaat winnen... net als dat de Finnen toen niet gewonnen hebben. En die zijn toen Vyborg kwijtgeraakt.
Pierre, dankjewel voor het bellen. Doe nog 1 beller, even kijken. Ja, laten we maar beëindigen met Shaila. Goedemorgen, Shaila.
Morgen.
Zeg het maar.
Er zullen geen winnaars zijn. Dit is geen voetbalwedstrijd. Mm-hmm. En blijf maar steunen. Al dat leed. Al dat gedoe, vluchtelingen... Alle moorden, er is toch geen winnaar, geen enkele winnaar. Dus... Beiden zijn eigenlijk op stang gejaagd, ook door ons. Mm-hmm. Dat is helemaal niet goed.
Ja. En zolang
gewoon stoppen.
En zolang er oorlog is, zijn er alleen maar verliezers.
Alleen maar verliezers.
Shaila, dankjewel voor het bellen. En tot zover onze breekijzer voor vandaag. Op onze Instagram-pagina, daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Mocht je er ook iets van vinden. Breekijzer is dus 1 jaar oorlog. Poetin staat 1-0 achter. Ik ga even kijken wat de tussenstand is. Want dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar wel bijna. Het is een beetje 50-50. Iets meer mensen zijn het eens dan oneens. Maar daar kan je dus nog de hele dag reageren. Zometeen ga ik met Tammy en Pieter vragen verder praten over al het andere nieuws van de dag. Over de stapregeling. Een berucht ding. Hij is aangepast, een soort van, maar ook weer niet helemaal. Hoor je zo meteen. En we hebben het over een bedrijf, Hollands bedrijf, Heineken. Dat zou weggaan uit Rusland, maar blijkt dat toch niet helemaal te doen. Volgens Follow the Money. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad en journalist Tammy Schoots. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Ja, 1.000 euro scholingsgeld voor een training, een cursus of een opleiding naar keuze. Dat is dat stapbudget bedoeld om leven lang leren, dat soort zaken. Misschien ook om je transitie op de arbeidsmarkt een beetje makkelijker te maken. Voor veel werkenden en werkzoekenden een ideaal potje van de overheid om makkelijk bij te scholen en om te scholen. Maar al snel werd er flink misbruik van gemaakt door allerlei aanbieders die allerlei rare flauwekul opleidingen aanboden. Edelsteencursussen, tripjes naar Parijs om jezelf heruit te vinden op kosten van het ministerie. En dus moest het hele systeem komen op de schop. Nou, dat is een soort van gebeurd. Maar wat blijkt nu? In een jaar tijd zijn er maar liefst 0 opleiders geschrapt. Blijkt uit navraag van BNR bij het ministerie. Hebben jullie al een stapopleiding gedaan, Pieter?
Nee, zeker niet.
Tammy?
Nou, we hadden het er net over. Ja. Misschien samen een whiskycursus doen of edelstenen rijgen. Wat was het ook alweer?
Voor 1000 euro kan je best flink bezopen worden. Ja, is dat stapbudget en de opzet ervan, is dat nou heel handig, Tammy? Dat je zegt tegen iedereen, vraag maar 1000 euro aan tot de pot leeg is. Want dat is ook het verhaal. Dan moet je weer een paar maanden wachten. En ga maar wat doen.
Nou, ik vind wel dat we die problemen even uit elkaar moeten splitsen. Want er waren 2 problemen. Aan de ene kant werd er een soort cursussen werd het genoemd. En daar is, daar is de overheid ook voor teruggevlogen of gefloten door de rechter toen ze dat probeerden in te dammen. En aan de andere kant heb je die concentratie van stapgeld bij een aantal aanbieders. Nou, dat laatste dat vind ik echt een groot probleem. Want als je het maar goed kan aanvragen, dan krijg je dat stapbudget. Mm-hmm. Daar moet echt iets aan gebeuren. Maar ik vind dat stapbudget ook wel charmant hoor. Oma die lekker gaat rijgen. Weet je wel, laat oma lekker van de 1000 euro een mooi cursusje doen. Ja. Ik vind het ook wel ergens heel charmant. En wie zegt dat naar Parijs gaan of armbanden maken minder is dan bijvoorbeeld omscholing tot accountant of whatever. Ja. We moeten ook niet zo minachtend doen tegen handenarbeid en zo. Ik vind dat wel heel typisch.
En zelfs met een whiskycursus kun je ook van alles en nog wat bedenken. Nee, maar serieus.
Nou ja, dat vind ik dan wel weer
gewoon. Waarom ga je proeverijen organiseren? Of je doet het voor de ontwikkeling van je café, weet ik veel.
Ja, nou,
het hoeft niet per se, het hoeft niet per se flauwekul te zijn.
Precies, dus in bepaalde contexten werkt dat heel goed. En ik vind het eigenlijk gewoon echt een beetje snobistisch bijna van deze overheid dat ze het cursussen noemen. Want misschien hebben mensen daar wel heel erg veel aan.
Ja, overigens een oma die gaat leren rijgen. Wat hebben we daaraan? Ja, het is leuk voor oma. Maar
nou ja, misschien moet je denken, omaatje die op haar AOW'tje zit en dus dit niet kan betalen, ontzettend eenzaam is, handenarbeid gaat doen en armbandjes gaat verkopen of zo. Van whatever, weet je wel. Dus ik vind het echt wel charmant.
Okay. Dat er 0 opleiders geschrapt zijn, dat is dus niet helemaal waar eigenlijk. Want het ministerie probeerde er 3 te schrappen, maar de rechter heeft dat besluit weer teruggedraaid. Dus ja, je kan nog steeds eigenlijk alles doen, Pieter, wat je hier voor ook kon doen. Ja. Vind jij dat er wel dingen zijn waar zo'n stapbudget eigenlijk niet voor bedoeld is? Of moet je daar inderdaad niet te flauw en makkelijk over denken?
Nou, ik vind het van de zotte dat er heel veel leerlingen zijn die hun studietijd eigenlijk zo kort mogelijk willen inrichten en überhaupt soms een studie heroverwegen vanwege de kosten die daaraan verbonden zijn. Mm-hmm. En natuurlijk afgelopen jaren, zeker met de basisbeurt, maar dat we dan wel als belastingbetalers dit soort cursusjes toegankelijk maken. En als je gewoon kijkt naar de cijfers, dan zie je de grootste categorieën aan aangeboden cursussen vanuit het stapbudget. Gaat bijvoorbeeld over marketing, over opleidingen tot coach. Dat gaat over uiterlijke verzorging. Ja. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je hoopt dat op het moment dat mensen dit soort cursussen volgen, zij vervolgens ook mogelijk geld verdienen aan wat ze hebben geleerd. En waarom is het dus vanuit de belastingbetaler nodig om dit subsidie te voorzien, als we tegelijkertijd enorme tekorten hebben in de zorg en in het onderwijs en onze gelden daar niet naartoe
gaan? Okay, dus mag wel wat gerichter. En dan ga je dus zeggen, dit vinden wij belangrijk als overheid.
Ja, zeker.
En marketing, dat ga je maar zelf
doen. Dat is toch het hele ding van een overheid die belasting heft om vervolgens dat ook weer te herverdelen in de samenleving in het kader van een bepaalde visie op hoe die samenleving vormgegeven
maar dan
zou
moeten worden. Terug bij wat Tammy zegt, wat is dat voor snobistische opmerking? Ja. Niet bij hem dat we bepalen wat zin is.
Dat is een overheid en een minister heeft een democratisch mandaat om daar keuzes in te maken. En dat betekent als er allerlei subsidiegeld van allerlei gewone mensen in Nederland gaat naar cursussen over hoe je moet treden, een minister dan zou moeten optreden en moeten zeggen, nou, leuk en aardig, maar dit voegt 0 maatschappelijke waarde toe en dit betaal je maar lekker zelf.
Ik vind het echt een hele flauwe tegenstelling dat je denkt van het geld gaat ofwel naar het onderwijs ofwel naar die stapcursus. Waarom kunnen we het geld niet weghalen bij, hey, ik zeg maar wat, die belasting van grote bedrijven die de hele tijd maar omlaag gaat. Of die belastingreducties voor rijke expats. Waarom kunnen we het geld daar niet weghalen? Ik vind het echt, een soort bot wordt er naar ons gegooid, naar beneden. En daar moeten we allemaal maar om vechten. Ik vind echt dat je dat debat zo framed. Maar ik vind en stapcursus en meer investeren in het onderwijs.
Maar Tammy, waarom moet jij en waarom moet ik straks in de BTW die wij betalen in de supermarkt meebetalen voor iemand die een cursusje treden wil gaan volgen?
Nou ja, maar misschien is dat toch wel heel waardevol voor die persoon. Niet alleen maar wiskunde en beleidsmedewerker is van belang. Maar misschien kan iemand, is die zelfontplooiing wel juist van onschatbare waarde. Wie ben jij om dat te bepalen? Dat zegt de rechter overigens ook. En de rechter is het met mij eens.
Ja, zelfontplooiing is leuk, maar er is ook natuurlijk nog zoiets als collectieve waarde en maatschappelijke waarde. Ja. Op het moment dat iedereen voor zichzelf kiest en de maatschappij daarvoor moet opdraaien, dan krijg je een samenleving die stuk is.
Ja, ik vind het zo'n flauwe tegenstelling. Ik vind het zo'n ontzettend flauwe tegenstelling. Want je gaat gewoon niet in op wat ik zeg. Wat ik zeg is, hoe bepalen we dan die waarden? Zeg je ja, overheid, ja, overheid. Nou, die overheid laat zien dat het best wel snobistisch is. Is teruggefloten door de rechter. Want wie bepaalt wat een kulcursus is, hè, in hun woorden. En ik zeg, ik vind dat juist ook deel van die visie, dat oma ook gewoon sieraden kan. Of oma ook gewoon coach kan worden. Dat is belangrijk.
Of kan daytraden. Er zijn wel een paar dingen.
Ja, dat is toch belangrijk? Nee, goed.
Wat zijn
als je dat wil.
Beleidsmedewerkers, zijn er ook stapcursussen voor?
Oh, nee, ja, ik heb het hier niet voorbij zien komen. Oh, okay. Maar ik waardeerde eigenlijk wel de.
Maar dat we alleen maar beleid en bestuur als van waarde, waarde toedichten. Ja, niemand meer. Creatieve dingen niet.
En dat niemand meer wat doet dat.
Vertreden niet heel creatief.
Het ministerie heeft wel maatregelen genomen. Zoals er nu bijvoorbeeld maar plek voor 300 cursisten per opleiding. Vind je dat wel een goed idee? Dat je op die manier misschien een beetje de pieken eruit haalt en de pretpakketten. Oppassen wat ik zeg, voordat ik weer straf krijg. Ja.
Maar ik snap het gewoon niet zo goed dat we dit dan aan banden willen leggen. Want het is een schattige stapcursus. Okay. Ik snap dat gewoon niet. Laat mensen gewoon lekker een stapcursus doen.
Ik vind het.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR breekt.
Oké, maximaal 2 zinnen nog wat je wou zeggen.
Nou ja, voor mij is het juist geen goed idee, omdat je ervoor zorgt dat allerlei freeriders en allerlei cowboys nu alles kunnen aanbieden. Er helemaal geen monopolisten meer zijn die daadwerkelijk expertise en een bepaalde didactische visie in huis hebben. En daardoor we allemaal idioten met hun behoeften van subsidie gaan voorzien.
Jullie gaan elkaar niet vinden, denk ik. Ander nieuws van vandaag. Beloftes die zijn er om gebroken te worden. Als het aan bierbrouwer Heineken ligt althans. Follow the Money bracht vandaag naar buiten dat het Nederlandse miljardenbedrijf nog vrolijk in Rusland investeert. Tegen de belofte in om dat niet te doen. Vorig jaar lanceerde Heineken 61 nieuwe producten op de Russische markt. En dat terwijl Rusland de Donbas binnenviel. En begon Heineken dus aan verkoopoffensief. En ja, Heineken heeft gezegd, we willen die Russische tak afstoten. Maar ze doen dus eigenlijk het tegenovergestelde, Tammy.
Nou, weet je wat ik altijd wil zeggen tegen die bedrijven? Ga je maar lekker vestigen in Rusland. Ga je maar lekker vestigen in een autocratisch systeem. En kijk maar eens als de staat jouw eigendom onteigent of je gelijk gaat krijgen bij de rechter. En dat vind ik zo moeilijk aan die bedrijven die dan naar van die autocratieën gaan en daarin gaan investeren, maar wel gebruik maken van alle rechten en alle bescherming die ze in een rechtsstaat krijgen. En ik vind dat toch altijd moeilijk met elkaar te rijmen. Je gebruikt die prachtige Europese interne markt, echt een pareltje in de wereld, hè? Want mensen vergeten dat wel eens. Even voor de context, ik ben mijn master Europese competitierecht aan het afmaken. Dus ik vind dat is echt hartstikke mooi uitgedacht. Ja. Mag je als bedrijf gebruik van maken. En dan steek je eigenlijk een middelvinger op door in een autocratisch systeem te gaan investeren.
Ja, maar je moet er helemaal niet willen zitten, dus.
Nou ja, juist wel. Zeg maar tegen hen van, ga je daar maar vestigen. Ja. Als je zo ondankbaar bent met alles wat je hier krijgt in de EU, en dat prachtige, vrije interne markt, ga er maar zitten. Ga maar naar Rusland. Ja. Doei.
Nou, Heineken is dus wel gestopt met de productie van het Heineken bier in Rusland, maar Amstel bier, wat een dochtermerk is van Heineken, die heeft dat gat gevuld. Is dit een beetje vals spel, wat hier gebeurt, Pieter?
Zeer zeker. Het is niet greenwashing, maar misschien bijna wel warwashing. Ja. En dat je inderdaad met dit soort ervoor zorgt dat je alsnog een beetje buiten de politieke of de publieke schijnwerpers blijft en in de schaduw kan opereren. Ik hoop heel erg van de generatie van Tammy en mij dat er voldoende jonge werknemers zijn die straks zeggen, ja, zo'n bedrijf als Heineken, daar wil ik niet voor werken. Een bedrijf dat ervoor zorgt dat er nu een staat wordt gefinancierd die tegelijkertijd schuldig is aan allerlei mensenrechten schendingen en oorlogsmisdaden. Ja. Daar wil ik niet voor gaan werken. En dat daarmee eigenlijk Heineken op lange termijn dienstkeuze zou moeten herzien.
Ja, omdat het personeel in opstand komt.
Maar ik wil daar wel even iets op zeggen. Want ik vind dat we dit niet via een soort publiek tribunaal moeten gaan regelen en Heineken moeten gaan quote-unquote cancelen. Mm-hmm. Ik denk dat dit ook wel laat zien hoe fundamenteel mis er iets is, soms met die interne markt, dat er zo intens competitie gedreven wordt, dat wanneer jij een soort goedkope autocratische optie laat liggen, er meteen weer iemand opspringt, want ook die bedrijfstakken zijn al altijd elkaar de tent uit aan het vechten. En ik denk dat we dat moeten herzien. Misschien moeten we gewoon wel meer gaan reguleren. Moeten we het aantrekkelijker maken om hier ook te gaan produceren. Dus ik denk dat het ook een hele belangrijke instap is om die interne markt eens even van meer regulering te gaan voorzien.
Dolf van den Brink van Heineken zegt ook, ja, het is gewoon lastig om zomaar weg te gaan uit dat land. Want ik wil het merk niet aan de eerste het beste verkopen. Is dat een flauwekulsmoesje van Dolf van den Brink? Nee?
Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Want inderdaad, wat hij zegt en wat er nu ook gewoon letterlijk is gebeurd, hè, er springt altijd weer iemand in dat gat. En ze zijn gewoon keihard competitie aan het drijven. En het feit dat zo'n bedrijf zich ook genoodzaakt voelt en die perverse prikkel heeft om daarin te stappen, ik vind dat is echt een taak van de wetgever en van de EU specifiek om dat te gaan ondervangen.
Dan gaan we kijken naar het nieuws wat jullie zelf is opgevallen. En daarvoor is hier allereerst aangeschoven Antoinette Hertzenberg.
Welkom bij Radar.
Ja, toch leuk dat ze voor die paar woorden even wilde komen. Pieter, je wil het hebben over Radar. Ja. Daar is iets mee aan de hand, namelijk dat er niemand meer naar kijkt.
Ja, kijk, bij Radar is dit jaar verplicht eigenlijk gezegd dat er 14 uitzendingen moeten worden geschrapt.
Ja.
En het is zo dat Radar kassa een opsporing verzocht. Klassiekers op de Nederlandse televisie op NPO 1 nu zijn verschoven naar NPO 2. En in het geval van Radar, zo blijkt vandaag, hebben zij eigenlijk hun 1,5 miljoen aan kijkcijfers die ze hadden op NPO 1... Mm-hmm. Nu ingeleverd voor nog maar 500.000 kijkcijfers.
Ja.
Dus dat is ongeveer 1/3. En waarom gebeurt dat dan, vraag je je af. Omdat de NPO heeft gezegd, we willen verjongen. Want naar deze programma's kijken toch veel oudere mensen. En wat komt er dan in de plaats? Een programma genaamd bijvoorbeeld Testcase. En dat gaat over slopen van allerlei dingen. Mm-hmm. Want dat vinden jongeren leuk. We hebben natuurlijk eerder ook het slopen van chocoladeobjecten gehad in de show Chocolade. Want slopen, dat
noem je echt een dieptepunt op, hoor.
Ja,
dat
klopt. En waarom is het nou gênant eigenlijk dat zulke amusementporno wordt vervangen met eigenlijk de onderzoeksjournalistieke taak die NPO eerder vanuit ook NPO 1 verzorgde.
Ja.
Als je, om het heel concreet te maken, bijvoorbeeld kijkt naar Opsprong Verzocht, dan was het zo dat afgelopen decennia in 40% van alle behandelde zaken uiteindelijk verdachten werden opgepakt. Terwijl dat landelijk is dat maar 25%. En ook bijvoorbeeld Radar en Kassa hebben een enorm belangrijke taak om ervoor te zorgen dat allerlei commerciële misstanden niet in de schaduw blijven. Mm-hmm. Dus ik zou vooral tegen NPO bestuursvoorzitter Leeflang willen zeggen, ja, leg nou die lat voor jongeren niet te laag en koester alsjeblieft dat kleine beetje onderzoeksjournalistiek dat nog op de NPO aanwezig is.
Ja, wie gaat erover? Frans Kleine? Oh nee, die zit thuis. Kunnen die oude bokken die graag naar Radar en Kassa en Opsporing Verzocht willen kijken, zoals ik, is mijn favoriete programma Opsporing Verzocht, kijk elke week dinsdagavond, favorietje, ook op de socials te volgen. Kunnen die niet gewoon in plaats van op 1 op 2 klikken op een afstandsbediening? Heb je het probleem er ook opgelost?
Ja, dat zou je denken, maar we weten dus uit de praktijk dat dat niet gebeurt. En ik weet niet of dat, ja, ik ken het onderzoek er niet naar waarom dat niet gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat er misschien een trend gaande is waarin men vanuit de NPO denkt, laten we NPO 2 vooral meer kwaliteit geven en meer zwaarder gewicht geven. Alleen tot nu toe is dat geen groot succes, zo blijkt. En dus hoop ik ook dat er heel snel een evaluatie komt en deze beslissing wordt teruggedraaid.
En dit soort consumentenprogramma's dus weer op één zetten, letterlijk. Yes. En flauwekul verder weg. Tammy, jij wil het hebben over een artikel in NRC. Het gaat over de hardwerkende Nederlander. Ben jij dat?
Ik denk echt dat iedereen zichzelf de hardwerkende Nederlander
vindt. Dat vind ik wel eigenlijk, ja.
Maar ik vond wel, dat was een column van Karen Amat-Moekrim. En die had eigenlijk wel, dat was eigenlijk wel heel charmant. Want de titel is, de hardwerkende Nederlander is per definitie niet kwetsbaar, denkt de VVD. Wat ze daarin uiteenzet is de logica van de VVD, waarin hard werken en kwetsbaarheid elkaar schijnbaar uitsluit. Dus als je zeg maar, wat een schoonmaker bent, dan ben je niet hard aan het werken, want je bent kwetsbaar. En dat is een soort tegenintuïtieve logica die we nooit echt doorgronden. En ze heeft één voorbeeld gegeven wat ik heel erg mooi vond. Want ze beschrijft haar eigen jeugd over hoe zij, want ze is schrijfster en ze vluchtte altijd naar de bibliotheek, want daar had ze dan rust. Mm-hmm. En die bibliotheek is in de laatste 10 jaar wegbezuinigd. En het argument wat de VVD gebruikt, ja, je kan ze ook gewoon op Amazon bestellen. Mm. Alsof je, het is best wel een moeilijke logica om te doorgronden. Maar inderdaad, dat de VVD constant denkt dat als jij even een klein zetje in de rug nodig hebt, dat je dat boek niet op Amazon kan bestellen. Dat betekent omdat je niet 40 uur in de week werkt.
Ja, en geen prestigieuze baan met een goed salaris. Hè?
Precies, ja. En dat doorgrond ze heel erg moeilijk. Heel erg mooi. En ik zou iedereen aanraden om dat eventjes te gaan lezen. Ja. En met die bril ook naar wat de VVD voorstelt bekijken.
Ja, want misschien dat bij van het idee hardwerkende Nederlander uitgaat, dan ben je succesvol. En dan kan je dus ook niet ziek worden. En dan kan je geen scheiding per ongeluk in terechtkomen.
Je kan zelf die boeken kopen. Ja. Je kan zelf die boeken op Amazon kopen en je hebt die bibliotheek niet nodig, als je maar hard genoeg werkt. En dat is natuurlijk grote onzin. Want wie kan er nou met een minimum salaris, hè, dat is 1200 euro of 1100 euro minimumloon, nog een boek op Amazon kopen van 25 euro?
Nee, als je al eten hebt überhaupt.
Ja, precies. Ja. Precies. En om dat even concreet te maken, ik wilde laatst pasta maken en ik had een soort kleine cherry tomaatjes, die waren van 90 cent bij de Lidl naar 1,15 euro gegaan.
Zo.
In 2-3 dagen. Dat is echt
breaking news.
Nee,
maar het is wel aanzienlijk.
De feta kaas van 2 euro naar 2,30 euro. Ja. Ja, sorry, maar dat boek op Amazon, daar kan je echt naar fluiten.
Ja, jij leest niet meer. Kom, de cherry tomaten. We kijken even wat de training is op de socials. Bovenaan in de lijstjes nog steeds #fakkels, #K... gaat natuurlijk over dat warme onthaal in Twente van afgelopen zondag. Ook de warmtepomp is trending onder twitteraars. Uit onderzoek van een stichting blijkt dat die boilervervangers milieubelastend zijn. Veel meer dan eerder werd gedacht. En ja, toch nog even terug naar Kaag, want ook trending. Jeroen Pauw, die wordt er veel in getagd. Die was gisteren bij Galit en Sophie te gast, samen met Kaag. En daar zei hij toch wel wat opvallends.
We zijn in Nederland, maar weet je, mensen worden helaas zijn heel vatbaar. Kleine groepen onder de bevolking zijn vatbaar, voelen zich niet gehoord, voelen zich uitgesloten. Zitten ten dele ook complottheorieën te volgen. Ik weet niet wat er in het hoofd van een individu omgaat. Nee, maar je moet een beetje op je eigen kracht vertrouwen.
Denkt u ook wel eens, misschien ben ik er zelf, ligt het ook aan mij? Weet je, misschien maak ik deel uit van een overheid die deze mensen zo teleurstelt.
Een overheid en politiek kan teleurstellen. We moeten altijd bij onszelf te raden gaan. Wat kunnen we anders en beter doen? Maar ik vind deze vraag tegenwoordig te makkelijk en van de omgekeerde wereld. Ik ga niet uitleggen waarom mensen daar met fakkels staan.
Nee, is dit inderdaad een ongepaste vraag? Tamiek, los van het feit dat je die fakkels verafschuwt, mag je niet vragen van, goh, hoe zou het komen dat mensen jou niet mogen?
Ik denk gewoon, wat wij soms vergeten in Nederland, is dat we te maken hebben met coalities en dat het altijd een middenweg is. Dus iedereen is teleurgesteld. Wat ik wel echt belachelijk vind is, waarom krijgt Rutte die vraag nooit?
Mm-hmm.
Waarom krijgt Kaag afgemaakt in de media van spotprenten tot aan, en ik ben geen D66-stemmer, laten we dat even bovenop stellen. Maar waarom wordt zij door het slijk gehaald en kan Rutte fluitend doorgaan? Ja. Waarom krijgt hij geen fakkels? En
niet dat is ook bellers die zeiden landverrader.
Nou ja, precies. En
bedenk je het?
Ja, ik vind het echt van de zotte. En dat Jeroen Pauw die vraag stelt, ja, misschien is het maar goed ook dat hij niet meer presenteert in de avond.
Nou, toen een beetje onschuldig te gast is ergens. Wil je nog wat over zeggen, Pieter?
Nou, als bijna politicoloog vind ik het wel een uiterst relevante vraag. Alleen de vraag is of je dit sector Kaag moet laten beantwoorden, of dat je hier gewoon politicologisch onderzoek bij moet halen.
Ja, ik begreep dat jij onder de indruk was van een uitzending van BNR Breekt van gisteren.
Ja, zeer zeker.
Ja, nou, ga dat terug luisteren. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij dit programma dus, BNR Breekt. Journalist Tammy Schoots en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even op BNR op elk denkbare plek. En dan laat je de radio aanstaan. Hoor je over een paar minuutjes als vanzelf. Edwin Mooibroek met BNR Zaken doen.
Ook Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.